Ik wil eerst graag nog iets zeggen over de gevangenis die je kent had. Het is een beetje mijn, mijn jaarlijkse inleiding. Maar ik wil gewoon gebed vragen voor een aantal dringende zaken. Als er nog mensen zijn die mijn nieuwsbrief niet krijgen, je kunt gerust achter de dienst contact met mij opnemen. Want het is eigenlijk wel heel belangrijk, hè, dat er veel gebieden wordt. En we merken dat ook, dat er nog altijd wonderen gebeuren. Hè. Maar er is ook veel gebed nodig. Hè. Bijvoorbeeld voor Johan. Johan zit al 16 jaar in de gevangenis, hè. Onschuldig. Hè. Dus het wordt meer en meer duidelijk dat hij echt onschuldig is. Zijn advocaten zijn er ook van overtuigd. En de reden dat hij al zo lang in de gevangenis zit, is juist omdat hij zegt dat hij onschuldig is. Hè. Dus als ze hun schuld toegeven, dan worden ze rapper vrijgelaten. Maar hij niet. Hij zegt niet, ik ben onschuldig. En dus nu zijn er advocaten en zelfs twee universiteiten die dit ondersteunen. En nu is er cassatie bezig. Er zijn dus een aantal fouten gebeurd in het onderzoek. En ik wil dus echt gebed vragen voor hem. Dat dat positief mag uitdraaien, dat hij heel spoedig mag vrijkomen. 16 jaar is niks, hè. Dus beeld je in. Maar hij is voor mij in ieder geval, ik denk dat hij al een 15 jaar ervan christen is, hè. En hij is echt een bemoediging ook. Hè. Dus nu is hij in beperkte detentie. Dat wil zeggen dat hij buiten de gevangenis mag gaan werken. En dus hij heeft nu ook een gsm. Dus hij kan ook dingen doorsturen en zo. En ja, het is echt bemoedigend. De stukjes dat hij doorzendt ook dankbaarheid naar God toe. Ongelooflijk. Dus hij is een bemoediging voor mij. Maar allez, gebed graag dat hij vrijkomt. Een tweede is ook iemand die onschuldig zit, dus dat zeggen, amai, zijn dat allemaal mensen die onschuldig in de gevangenis zitten? Nu, dat zijn de twee enige die ik ken op het moment, hè. Is Johnson. En Johnson zit al 4,5 jaar in voorhechtenis. Hè. Toen ik daartoe kwam in de gevangenis van Oudenaarde, toen kreeg hij 24 pillen hè, per dag. Hè. En hij was een zombie, hij was groggy. En dan via zijn advocaat hebben wij kunnen verkrijgen dat de dokter en de psychiater, dat ze die pillen afgeschaft hebben, heeft dus geen pillen meer. En dat is een totaal ander man, is dus ook christen. En dus wat proberen ze nu te doen? Ze proberen hem nu te interneren, hè, op basis van dat verslag toen hij nog een zombie was. Hè. En dus wij gaan waarschijnlijk eind deze maand ook als almoezeniers opgeroepen worden om te tonen dat die man eigenlijk geen zombie is, dat hij gewoon onder de pillen zat door schuld van dokters en zo. Hé. En dat ze hem niet interneren, want internering wil zeggen voor onbepaalde tijd vast. Hé. Terwijl dat hij eigenlijk onschuldig is, dus ze stellen al heel een tijd zijn onderzoek uit. En ze willen dus het onderzoek naar een andere dader, die heel duidelijk is, niet doen. Hij heeft dus een alibi zelfs, Johnson. Dus hij was op dat moment in Duitsland, dat misdrijf gebeurde. Het is ongelooflijk. Maar hij is van Afrikaanse afkomst, dus hij is van Gambia. En dus men heeft echt de indruk dat het puur gaat over racisme. Hè. Dus bed daarvoor. Hè. Dus Johnson, ook een heel positief christen, heel bemoedigend. Dat je zegt, jongens, hoe dat jij het volhoudt, ik zeg dat niet tegen hem, maar ik denk dat wel heel vaak. Hè. En dan ook graag gebed voor Glenn, die is wel vrij, maar Glenn heeft echt een zware drugs- en alcoholverslaving. En nu dinsdag komt hij bij mij thuis, samen met iemand van het drugs-expertise-team, om hem een tijd lang, zou ik zeggen, te interneren, residentieel, zodat hij geleerd wordt om van zijn verslaving af te komen. Maar daar is vooral het punt dat hij in een slecht sociaal netwerk is. Dus hij woont nu bij zijn tante en onkel, die beiden alcoholverslaafd zijn. Hè. Dus ik hoef geen tekening te maken. Als mensen uit de gevangenis terugkeren in zo'n gezin, dan is het direct weer prijs. Hè. Dus bed daar ook voor, hè. En dan misschien ook nog iets veel positievers. Het is zo dat ik nu ook verlopen naar het detentiehuis in Kortrijk mag gaan. Hè. Dat is een gevangenis voor kortgestraften eigenlijk. Beperkt, heel ander systeem dan het klassieke gevangenis. Maar de bedoeling is dat ik Ismael Faas van de gemeente van Popering als vrijwillige almoesnier daar ook een beetje in werk. En dus vorige week hebben we voor de eerste keer contact gehad met de groepen, verschillende leefgroepen. En de detentiebegeleider had niet anders gevonden dan, kijk, we gaan ze van eerste keer allemaal per leefgroep samenroepen en dan kun je ze toespreken. Nu, als je mij een klein beetje kent, ja, ik kon niet verder dan zo'n beetje het vuur aan de schenen te leggen. En ik zei op een bepaald moment, ik zei, kijk, ik kan op wetenschappelijke wijze bewijzen dat God bestaat. En zelfs de detentiebegeleider zei, ah, dat wil ik ook wel een keer horen. En de volgende leefgroep, weer zo, weer van dat. Dus we gaan, we mogen een startstudie geven. Dus 30 januari gaat er naar een startstudie doorgaan, s'avonds of in de vooravond. Dus bijt daar ook voor. Er zijn al zeker 8 mensen die toegezegd hebben, een van de 30 die daar verblijven. Dus dat is eigenlijk een heel succes. Die gaan komen naar die startstudie, hebben ze gezegd. Dus bijt daarvoor dat ze zo'n geboord houden. Maar ook vooral dat ze geraakt worden door onze Heer. Dat is een beetje een notendop, maar ik ga nog die gebedspunten doorsturen deze week, los van mijn gewone lijst, omdat het echt wel nodig is dat er veel voor gebeden wordt. Oké? Ja. Goed. Ik ga dat eventjes aanleggen. Werkt dat? Ja, voilà. Ik ga het vandaag hebben over Abraham terug. Ik heb gemerkt, toen ik een beetje aan het grasduinen was en de preken dat ik in de tijd nog gegeven had, dat ik een paar van Abraham vergeten ben hier in Echtehem. Dus ik heb er nog eigenlijk vandaag een en de volgende keer ook nog een te goed. Dus ik wil heel kort een klein beetje herhalen. Ik heb toen vooral accent gelegd op wat er goed ging bij Abraham. En inderdaad, heel in het begin hebben we een aantal dingen gezien die verkeerd gingen bij Abraham. En ik ben zo content dat de Bijbel zo'n eerlijk boek is. Dat ook verteld wordt over zaken die niet goed gaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan mij daar ook aan spiegelen meestal. Heel veel zelfs. Dat ik zeg, oei, die dingen zou ik ook doen. Of heb ik nog veel erger gedaan. Maar goed, gelukkig, dus er zijn ook heel wat goede dingen gebeurd. En Abraham, of Abram, zoals hij in het begin genoemd werd, had bijvoorbeeld, heb ik verteld over 3 gebeurtenissen die er geweest zijn tussen Abraham, of met Abraham en Lot. En je weet nog wel, het eerste was die scheiding. De scheiding tussen Abraham en Lot, toen dat ze met te veel schapen of een te grote veestapel hadden, ze moesten scheiden van elkaar. En Abraham laat eerst Lot kiezen en die kiest wat voor ogen is en hij kiest om tegen Sodom te gaan wonen. En later woont hij zelfs in Sodom. Dus hij maakt de verkeerde keuze, terwijl dat bij Abraham is het een heel andere keuze. Heel raar, dus pas als Lot gekozen heeft, zegt God, kijk, richt uw ogen op en zie naar het beloofde land dat ik geef. Nu, ik denk niet dat hij in de eerste plaats een letterlijk land heeft gezien, maar dat hij een visioen heeft gekregen van de hemel. Hoe dat koninkrijk van God, de hemel eruit ziet en zo. En dat heeft altijd, inderdaad, als je in Hebreeën leest, merk je ook dat het echt daarover ging. Dat hij dus een bepaald visioen moet gekregen hebben, niet op deze aarde, maar hoe straks zal zijn. Dat is waar wij ook naar verlangen. Is het niet waar? Oké. Goed. Een tweede situatie was dan, dus ja, ondertussen was Lot in Sodom gaan wonen. En de koningen van het oosten hebben dus dat land, hebben dus die stad Sodom en nog andere steden ook, Gomorra en zo, ingepalmd. En ze hebben dus het volk meegenomen. En op een bepaald moment hoort Abraham dat en hij gaat gaan tussenkomen. En hij overwint de koningen van het oosten en brengt dus iedereen terug. Belangrijk om te weten, maar ik ga daar straks nog iets over zeggen. En dan een derde situatie was dan uiteindelijk ook zijn voorbeden voor Sodom. Je kent dat verhaal ook, dat hij eerst voor een groot, heel de stad bidt. En God zegt, als je... God zegt, nee, ik ga het verwoesten. En dan pleit Abraham. Hij zegt, kijk, als ik... Ik weet niet meer hoeveel dat juist is. Als ik 46 of zoiets mensen nog vind die... geloven zijn, wil hij dan de stad redden? God zegt, ja, dat is goed. Maar ja, je vindt er geen. Dus ik moet altijd maar afdalen, zodat dat eigenlijk nog enkel Lot en zijn gezin overblijft. En zelfs daarvan, zijn vrouw, ja, je weet dat ook, je kent dat verhaal, is eigenlijk heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden, is een zoutpilaar geworden. Nu, ik heb toen ook verteld, weet je nog, dat de bedoeling is wel dat we zout der aarde zijn. Maar een zoutpilaar moet men nu ook niet worden, hè? Dus dat is niet de bedoeling. Maar eigenlijk heel triestig, door haar dood is ze meer zout geweest voor de omgeving dan tijdens haar leven. En ik hoop dat dat bij ons niet zo hoeft te zijn, dat we nu zout ter aarde kunnen zijn. Goed, en ik heb toen ook gesproken over, dus, en dat was eigenlijk een beetje mijn afsluit van dat gedeelte, van oké, ben je nog wel een heur van Christus, hè? Ik heb toen verteld van in Ieper is er in een bepaalde straat is er daar een bakkerij en zij zetten altijd zo'n wafelijzer buiten. En dat is suikerwafels, denk ik, dat ze daarin bakken. Nu, ik ben niet een speciaal grote liefhebber van suikerwafels, maar die geur is ongelooflijk. Het is nog geweest dat ik naar de overkant van de straat ging zo, dat ik dacht, nee, ik ga het niet uithouden. Zo'n goede geur, Wel, dat is de bedoeling dat wij als christenen een geur van Christus verspreiden. Nee, geen wafelgeur, dat is niet nodig. Maar een geur van Christus verspreiden. Dat we een positieve geur getuigenis zijn. Ik heb toen ook gepraat vorige keren over drie bijzondere ontmoetingen. En ik ga het straks hebben over één van die ontmoetingen. Het is een lange inleiding, maar het is ook lang geleden dat ik hier nog geweest ben. Dus, de eerste ontmoeting was die met Melchizedek. En ik ga daar straks iets over zeggen. Een tweede ontmoeting was die met God, echt de verbondsluiting tussen God zelf. Een rechtstreeks gesprek, ja, dat is nogal het een en het ander, zou ik zeggen, met God. En dan een derde ontmoeting is met die drie mannen, waarvan ik overtuigd ben dat er één de Heer Jezus zelf was. Maar ik ga daar straks iets over vertellen. Nu, Melchizedek, was dat belangrijk? Ja, dat was... Heel belangrijk, want als we eventjes gaan naar Genesis hoofdstuk 14. Genesis hoofdstuk 14. Genesis hoofdstuk 14. Vers 17. Dus je ziet bij hoofdstuk 14 bovenaan staan, bij mij staat dat zo in de Bijbel, Abrahams overwinning op de koningen van het oosten. En dan op het einde van dat verhaal, van die geschiedenis, staat er, vers 17, toen hing de koning van Sodom uit, dus hij was verlost, hem, dus Abraham tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor Laomer en de koningen die met hem waren, naar het dal Sabe, dat is het koningsdal. En wat zou hij doen? Wel, we gaan even verder lezen. Vers 22. Daar staat er in hoofdstuk 14. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom. Ik zweer bij de Heere, bij God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. Zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen. Opdat hij niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Geen sinds, alleen wat de krachten hebben verteerd en het aandeel der mannen die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun aandeel ontvangen. Dus de koning van Sodom kwam eigenlijk met een heel grote rijkdom naar Abraham toe. Hij wilde hem belonen. Maar net daarvoor kreeg hij dus een ontmoeting met Melchizedek. Met Melchizedek, en die ontmoeting is heel belangrijk. Waarom? Wel, uiteindelijk, ja, hij ging dus heel wat wereldse rijkdom krijgen. En je ziet hier in dat stukje dat ik daarnet gelezen heb, Abraham moest dat niet hebben. Hij zegt, nee, niks van dat alles. Het is enkel van de Heer dat ik wil beloond worden en voor de rest niks. Maar hoe kon hij dit zeggen? Wel, hij had die ontmoeting gehad met Melchizedek, die Sommigen zeggen dat de Heer Jezus zelf was, ik weet het niet. Hè. Maar het is in ieder geval een prachtig type voorbeeld van de Heer Jezus. En door die ontmoeting had hij maar juist één ding nodig. Dat is die ontmoeting met zijn Heer, dat was meer dan voldoende. Dat maakte hem rijk. Hè. En ik heb daar ook een spreuk bij gevonden. Hè. Als je hart onverdeeld uitgaat naar de Heer, dan moet je geen schrik hebben voor de moeilijke keuzes waarvoor je staat. God zal je krachtig bijstaan. En je ziet dat ook bij Abraham. Hij heeft daar geen enkele minuut moeten over nadenken om te zeggen, je moet daar niks van hebben van die rijkdom. Enkel de Heer. Hè? Enkel de Heer. Prachtig. Een tweede ontmoeting is die ontmoeting, een dialoog met de Heer over de belofte. Hè? En het gaat hier echt over een conversatie dat er is tussen God en Abraham. Hè? En ik heb toen ook verteld van, amai, dat moet toch prachtig zijn zo, hè? Dat je iets zegt in God en je krijgt direct antwoord en zo. Hè. Maar bij ons is dat eigenlijk dagelijks dat we dat kunnen. Iedere minuut, we hebben Gods woord. Hè. En Gods woord, hij spreekt tot ons. Hij wil echt tot ons spreken. En dat is zo prachtig, iedere keer. Hè. Nu, in ieder geval, Abraham krijgt daar het visioen of de belofte van, kijk, hij gaat een zoon krijgen uit eigen bloed. Bijna een onmogelijke zaak, maar goed, hij zou een zoon krijgen. En Abraham vraagt op dat moment, in dat hoofdstuk, hij vraagt een teken. Hè. En je moet dat zelf maar lezen, maar je moet dus een bepaald offer brengen. Hè. En dan zou je zeggen, en nu gaat hij een teken krijgen. Ja, het eerste dat hij moet doen, is de roofvogels weghalen. Hè. Dus heel een tijd roofvogels wegjagen van dat offer. Er gebeurt eigenlijk niet veel. En ik heb toen ook gezegd van, kijk, heel vaak heeft ook ons geloofsleven te maken met het leren wachten op God. Hè? Het leren wachten op God. En inderdaad, op het einde van dat stuk zie je dan dat uiteindelijk Abraham zijn teken krijgt. Maar dat is niet gemakkelijk. Hè? Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik vind dat niet altijd gemakkelijk om te wachten op God. Hè? Je weet, daar komt iets, maar het blijft maar duren. Hè? Je hebt gevraagd voor iets en er komt geen antwoord precies. Wachten op God. En ik heb er ook een spreuk bij gevonden. Hè? Er zijn dus vaak heel wat beproevingen nodig in ons leven en de eenzaamheid om door God bruikbaar te worden in het openbaar. En dat is zo. Dat is zo. Hè? Dus als je veel dingen tegenkomt in je leven, weet dan, hè, God wilt u voorbereiden op een veel grotere taak. Dat is ongelooflijk. Goed, maar ik wil nu vandaag iets zeggen over die derde ontmoeting. En we gaan eventjes naar Genesis hoofdstuk 18. Genesis hoofdstuk 18. Vanaf vers 1. Tot vers 15. En de Heere verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hun uit in de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zeide, mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom. Dan wil ik u een bete brood gaan halen, opdat hij uw hart versterkt. Daarna kunt hij verder trekken. Daartoe zijt hij immers langs uw knecht getrokken. En zij zeiden, doe zoals hij gesproken hebt. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sarah en zeide, haast u, drie maten fijn meel, kneed het en bereid koeken. En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en hoed en gaf het aan een knecht en deze haastte zich om het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor en hij stond onder de boom bij hen, terwijl zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is uw vrouw Sarah? En hij zeide, daar in de tent. En hij zeide, voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren en dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. En Sarah luisterde bij de ingang der tent die zich achter hem bevond. Abraham nu en Sarah waren oud en hoogbejaard. Het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sarah in zichzelf, denkende, zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen ben terwijl mijn heer oud is. Toen zeide de Heer tot Abraham, waarom lacht Sarah daar en zegt, zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Te bestemde tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren. En Sara zal een zoon hebben. Toen loochende Sara het. Ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Doch hij zeide, nee, je hebt wel gelachen. Een heel eigenaardig verhaal, maar moet u zien, dus direct daarna komt er Abrahams voorbede voor Sodom. Dus eigenlijk door heel die situatie heen, zal God straks ook Abraham inlichten wat hij wel doet met Sodom. En gaat ook Abraham gaan bidden voor hem. Ik spreek nu over Abraham. Eigenlijk in het begin is het Abram en nu is het Abraham. Ik ga straks iets meer zeggen daarover. Maar laat ons eerst even kijken naar de maaltijd zelf. De maaltijd zelf, wel, dus er kwamen drie mannen voorbij. En volgens mij, zoals ik al gezegd heb, is er zeker één daarvan moet de Heer zelf zijn. Waarom weet ik dat? Wel, door verschillende dingen. Dus het is echt een ontmoeting dat hij krijgt met de Heer Jezus. Natuurlijk, hij is dan nog niet Jezus. Hij wordt heel vaak de engel des Heeren en zo genoemd. Maar het is wel de Zoon van God die hier tot hem spreekt. Hoe weet ik dat? Wel door verschillende dingen. Bijvoorbeeld zegt hij in vers 14, hoofdstuk 18. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, te bestemder tijd over een jaar, zal ik tot u wederkeren en Sarah zal een zoon hebben. Dus een van die gasten zegt dat, ja. Een engel zou dat niet zo zeggen, nee. Hij zou zeggen, dan gaat de Heer terugkeren. Nee, ik, zegt hij, ik ga terugkeren. Geloof ik nog niet, wel bijvoorbeeld, dus ook Abraham zelf, heel in het begin zegt, spreek niet tot de Heren, maar hij zegt, mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Ja, ze waren toch bij drie, en toch spreekt hij tot één ervan. Dat is duidelijk. En nog een klein beetje verder, als je gaat naar hoofdstuk 18, vers 16, dan staat er, toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom, en Abraham hing met hen mede om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Dus de twee engelen vertrokken naar Sodom, maar de Heer Jezus bleef achter, hij ging niet mee. Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden, en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Dat staat er al. Bijvoorbeeld hoofdstuk 18, vers 22, nog een keer, dat staat er. Toen wenden die mannen zich vandaar en hingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Heere. Kijk, dat is toch duidelijk, hè? Dus dat van die drie mannen, één daarvan is de Heer zelf. En Abraham moet dat ook gezien hebben. En hij zegt, ja, ik ga toch een beetje tijd nemen om hem hier bij mij te houden. En hij doet verschillende dingen. Water geven, de voeten wassen. Hij laat haar rusten, staat er ook. En hij bereidt een maaltijd. Hij heeft brood. Maar dat brood moet nog gebakken worden. Ik weet niet hoe dat bij jullie... Ja, ze moet nog kneden zelfs, dus... Kneden veronderstelt ook dat nog moet gisten. Dus hij nam toch wel serieus de tijd, Abraham, om hem te bedienen, of hen te bedienen. Er moest zelfs nog een kalf bereid worden, moest nog geslacht worden zelfs. Dus ik weet niet of dat jullie al een kalf een keer geslacht hebben, ik heb dat ook nog nooit gedaan. Maar zeker in die tijd, dat was niet mijn machine zo en dat alles vanzelf ging, daar was weer heel wat tijd voor nodig. En ik kook graag, dus ik weet ook, kalfsvlees moet toch wel een eindje opstaan, hier dat lekker klaar is. Dus dat moest in die tijd ook. Dus eigenlijk heeft er nog boter en melk en zo. En ondertussen, terwijl dat ze onder de boom zitten, daar luistert Abraham wat dat de Heer te zeggen heeft. Dus eigenlijk, Abraham neemt eigenlijk wel veel tijd, als u mij vraagt. Misschien een bemerking is ook dat de Heer en de twee engelen eten... Eten vlees, dus voor mij was dat een geruststelling dat dat geen vegetariërs zijn. Dus, ook op het einde van zijn leven, hier op aarde, eet hij ook vis en zo. Dus onze Heer is geen vegetariër. Maar sommige mensen smeren dat erin zo van, we moeten houden aan Gods woord en zo. En geen vlees, geen vis. Oh, nee. Je mag met gerust hart dat eten. Voorlopig toch nog altijd. Maar wat mij vooral... opviel is, hoeveel tijd steken wij in onze tijd met de Heer? Maken wij ook zoveel tijd zoals Abraham voor onze Heer? Dat wil niet zeggen dat je uren moet bezig zijn per dag, maar ik denk dat het toch wel, kan zeker geen kwaad. Kan zeker geen kwaad. En het omgekeerde is ook dat de Heer eigenlijk heeft ook veel tijd. aan Abraham. Want hij zegt iedere keer, bijvoorbeeld in vers 5 zegt hij, doe zoals hij gesproken hebt. De Heer heeft niet liever dan dat, dan tijd te maken ook voor ons. Hè? Het is niet alleen wij die tijd moeten maken, maar hij heeft ons tijd ervoor. Want waarom? Wel, zoals er in 1 Korinthe staat, hè, God is getrouw door wie hij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Dit, beste mensen, hè, broers en zussen, dit is het belangrijkste waar we mee te doen hebben. Onze tijd met de Heer. En je kunt over mij zeggen, maar Ivan, je bent zoveel bezig met de Heer, met al die dingen erom en zo. Hè. Ik ben mij iedere keer bewust dat dit niet het belangrijkste is. Het belangrijkste is om tijd te geven aan de Heer zelf. Hè. En, want wij zijn gekocht tot gemeenschap met Hem. Hè. Wij zijn geroepen tot gemeenschap. Hij heeft ons gekocht en betaald. Dat is eigenlijk altijd het belangrijkste. En als die anderen beginnen te overheersen, ja, dan zie ik telkens van, hé, hey, Ivan, je bent niet goed bezig. Hè. Maak vooral tijd met de Heer. En ik dacht van, ja, hoe zijn mijn ontmoeting met de Heer? Zijn dat zo van die vluggertjes van, ja, ik heb nog een klein beetje tijd. Hé. Ik ga vlug nog een keer een gebedje doen en een klein beetje mijn Bijbel lezen en zo. Nee, het is zo belangrijk om in een relatie tijd te maken. Hè. En ik heb zelf ook een spreuk. Ze zal nooit in de Bijbel terechtkomen, denk ik. Hè. Maar daar staat er een eerste voorwaarde om een goede gemeenschap te hebben met de Heer. Is er gewoon tijd voor maken. Dat is toch trouwens ook met al onze relaties zo. Hè. Als je voor je eigen partner geen tijd maakt, ja, hoe kun je dan groeien in die relatie. Hè. Dus het is zo belangrijk om daar tijd voor te maken. Goed, een tweede zaak dat je vindt in die tekst is dan de belofte. Hè. En in Genesis hoofdstuk 17 had hij al zo, had de Heer al een belofte gegeven van je gaat een zoon krijgen en zo. Maar dat was nog niet zo heel, heel concreet. Maar nu is die belofte heel concreet, echt waar. En hij zegt, kijk, Sarah, hij zal binnen een jaar gaan ze een kindje krijgen. Nu, je moet weten, op dat moment had ze geen man stonden meer. Hè. Ze had dus ook geen, ze was eigenlijk ook totaal onvruchtbaar. Een dode schoot staat er in een andere vers. Hè. En daarom, Sarah lachte in zichzelf en zei, dat is toch niet mogelijk, hè. In die tent achter hen, hè, zat ze in zichzelf te lachen. Dus ik denk dat die lach dus niet zo duidelijk was. Hè. Maar, daarom nog een keer bewijs. De Heer ziet dat toch, hè. Zelfs al doen we het in het geniep, hè. Hij ziet ons toch. En hij zegt, waarom lacht Sarah? Zou iets te wonderlijk zijn voor de Heer? Over een jaar zal God weer een keer en Sarah zal een zoon hebben. Wel, dus dit toont ons, hè. De Heer kent ons door en door. Hij kent ons zitten, ons staan. Hij kent onze gedachten van verre, staat er in Psalm 139. Maak geen illusies. En toch zo eigenaardig dat we dat ons proberen, altijd zoals ook Sarah doet, hè, we proberen dat te verbergen. Hè. Heel raar toch, hè? En we, nochtans, we lezen telkens weer, ja, de Heer ziet u, de Heer kent u, hè, hij kent uw gedachten. En toch proberen we dat te camoufleren en ons zelfs voor hem heel vaak ja, weg te steken. Ik moet ook toegeven, hè. Ik vind zonde beleiden een van de moeilijkste dingen. Ik weet niet of dat jullie dat moeilijk hiermee hebben, maar ik heb dat moeilijk hiermee. Hè. Om dat toe te geven. Ten aanzien van de Heer, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van mijn vrouw. Ik ben een van de moeilijkste, denk ik, hier in deze wereld, om dat toe te geven. Hè. Zo zeggen, ja, Ivan, amai, ja, zo'n kerel, hè, hij doet gevangeniswerk en zo, dat zal wel allemaal vlot gaan. Nee, dat gaat dus niet vlot. Ik zat er ook tijdens de detineren, omdat ze een bepaald beeld hebben van mij. Zo. Ze steekt mij soms een beetje op hun verhoofd van, ja, je vond dat zo'n kerel en zo. Hè. En dan zeg ik, ja, hij kent mij nog niet goed. Hè. Moest mijn vrouw meebrengen, zij zou wel een boekje over mij kunnen opendoen. En ik zeg dan altijd erbij, het is daarom dat ik ze niet meebreng. Hè. Maar overlangs is er nu een geweest die gezegd heeft, ik wil nu wel een keer uw vrouw zien. Hè. Dus Marian, je weet hè, wat je aan toe zei. Had toch een keer moeten meekomen. Hè. Goed. Dus maar in ieder geval, wij kunnen ons niet verbergen voor hem. Hè. Dus, ja, en ik wil nog iets zeggen over ja, de naamsverandering. De naamsverandering. Ik heb inderdaad gezegd in het begin, wordt Abraham Abram genoemd. En dan nu in deze tekst wordt hij Abraham genoemd. En Sarai wordt niet meer Sarai genoemd, maar wordt nu Sarah genoemd. Waarom? Wel, zelfs dat heeft een betekenis voor ons. Kijk, weet je wat Abraham betekent? Abraham is eigenlijk, de vader is verheven, hoge vader. Abraham betekent vader van menigte volkeren. Dat wijst al meteen naar de belofte toe dat hij een ontelbaar geslacht zou krijgen. Sarai is vorstin of heerin. Eigenlijk, Sarah betekent hetzelfde. Maar er komt een vers bij. En daar wordt gezegd ook in Genesis hoofdstuk 17, vers 16. Want ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden. Koningen der koningen zullen uit haar worden. Dus het heeft wel een ruimere betekenis gekregen. Maar het komieke is eigenlijk ook, weet u wat de naam van Isaac betekent? Wat? Hij die lacht, ja. Hij lacht, ja. Juist, hij lacht. Nochtans, het was Sarah die lacht, hè? Nee, het is hij die lacht, hè? En dit toont natuurlijk, dit wijst op overwinning, hè? Overwinning. Overwinning over de zonde, maar ook overwinning over de dood, hè? Over de dood. En dus, bekend die spreuk, hè? Hij die laatst lacht, best lacht, hè? Wel, het gaat in dit geval natuurlijk over onze Heer, hè? Hij die laatst lacht, best lacht, hè? En dit toont op overwinning, beste mensen. Wij mogen daar zo van overtuigd zijn dat hij overwonnen heeft. Niet alleen over zonde, zoals het ongeloof van Sarah en haar leugen erover, maar ook over de dodenschoot van Sarah, die eigenlijk een beeld is van de dood. Wel, ook daarover heeft hij overwinning. En dat is waarin wij mogen staan. Echt waar. Ik wil God nog danken daarvoor. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen dat u ook doorheen deze geschiedenis van Abraham ons heel wat zaken wilt leren, Heer. U wilt ons leren, Heer, hoe dicht dat u bekommerd bent om ons en hoe dicht dat u ook een contact met ons wil, Heer. Dat we daar echt ook tijd voor maken, maar ook dat u tijd geeft aan ons en niet liever hebt dan te praten en ons te onderwijzen en ons te leren en ons op te voeden, Heer. Dank u daarvoor. Dank u echt voor die grootheid dat u als schepper van hemel en aarde toch bereid was om naar deze aarde te komen en niet alleen mijn zonden op u te nemen, maar ook zelfs de dood overwinnen, Heer. En daardoor ook dit contact met u voor eeuwig te bestempelen. Ik dank u daar echt voor, Heer. En ik dank u ook, Heer, dat we ons niet hoeven weg te stoppen voor u, Heer. U kent ons door en door, Heer. U wil niet liever, Heer, dan dat wij leven, dat wij ook zien met uw ogen en beseffen dat u naast ons zit, Heer, bij alles wat we doen, ook als we alleen zijn. En Heer, wilt u ons dit besef meer en meer laten doordringen bij ons, Heer, zodanig dat we ook weten van, ja, u bent een God die ons door en door kent, maar ook ons door en door lief heeft. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.